Broeders en zusters, het thema liefde kent zoveel facetten en we lopen zo aan het einde van dit seizoen nog wel degelijk tegen een aantal belangrijke zaken aan. Wat we in ieder geval als basis weten is dat wij de liefde van God in onze harten hebben uitgestort gekregen. Dat staat namelijk ronduit in Romeinen 5 vers 5. Want de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Kortom, we hebben goddelijke liefde ontvangen en als kind van God maakt dat ons ook van binnen anders. We hebben een nieuwe natuur gekregen, dat is de goddelijke natuur. Zijn goddelijke kracht, heet het ook in de brieven van Petrus, die namelijk de Heilige Geest is, die heeft ons van binnen veranderd. Maar de bedoeling is natuurlijk dat die liefde ook een uitwerking krijgt in onze levens. Kortom, dat die liefde ook een vrucht kan bewerken. En zoals je weet, een vrucht aan een gewone boom, die groeit gewoonlijk vanzelf, als die maar voldoende licht krijgt en voldoende water. En dan is er na verloop van tijd vanzelf vrucht. Dan groeit dat vanzelf. En dat beeld ook uit als wij in de Bijbel opgeroepen worden om vrucht te dragen in goede werken. Bijvoorbeeld in de Colossensebrief. Of als de Heer Jezus zegt, hierin is mijn Vader verheerlijkt indien gij veel vrucht draagt. En dat dan ook inhoudt dat we ons in het juiste licht stellen. En dat is het woord van God, want dat is licht. De opening uw woorden verspreidt licht, zegt Psalm 119 al. En uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus als je dat woord tot je neemt, dan wordt de liefde in ons werkzaam, actief, op een of andere manier. En dat geldt natuurlijk ook voor water, want water is natuurlijk ook levend water in de Bijbel. En dat is ook een beeld van het woord van God. De Heer heeft ons immers gereinigd door het bad des waters, door het woord. En dat doet hij nog steeds. Denk maar aan de voetwassing. En dus als je het juiste voedsel tot je neemt, want een boom heeft natuurlijk ook voedingsstoffen nodig, die komen vanuit de wortels mee omhoog in de sappen die in de boom terechtkomen, die geven dan ook de groei en daar komt de vrucht uit voort. Nou, het voedsel wat wij tot ons nemen kun je vergelijken met brood. En brood is het, brood is levens. En dat is ook een beeld van het woord van God. De mens zou niet alleen leven bij brood alleen, maar bij alle woord wat uit Gods mond is uitgegaan. Kortom, we hebben liefde Gods en als de liefde actief in onze levens wil worden, dan zouden we dat woord van God steeds beter moeten leren kennen. En dat heeft dan ook een praktische uitwerking in onze wandel. Dus ons voeden met het juiste woord, en dat is Gods woord, niet anders. Er is geen beter woord dan Gods woord. Al het andere valt daar ver bij in het niet. Het is het eeuwige, blijvende woord van God en het is een betrouwbaar woord, volkomen betrouwbaar. Dus als we dat woord tot ons nemen, met de woorden van Jacobus, dat we dat met zachtmoedigheid in ons zouden laten planten, dan zal het onze zielen, onze wandel ook als gelovigen zalig maken. Heeft het daar een heiligende, reinigende en heelmakende, maar ook gezondmakende werking in ons denken en in ons doen en laten. En dan wordt de liefde ook in ons op een of andere wijze actief. En dat noemt de Bijbel in bepaalde schriftplaatsen ook gewoon het toenemen in de liefde, dat de Heere ons door zijn liefde vermeerderen in dienstbaarheid aan hem. En dat is het onderwerp voor vanavond, toenemen in de liefde. En dat is groei die in de eerste plaats natuurlijk aan ons persoonlijk wordt voorgehouden. Laten we maar eens lezen in wat in Judas staat, vlak voor Openbaring, de laatste brief. Daar staat de oproep aan de gelovigen. Eerst in vers 20 van Judas. Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw allerheiligst geloof. Het is dus niet zomaar een geloof. Het heet in de schrift zelfs een allerheiligst geloof. En Petrus gebruikt de term een even dierbaar geloof. Kostbaar. Wij geloven niet zomaar wat. Of zoals mensen in de wereld zeggen, wat voor geloof hang je aan? Nee, wij geloven in het heilige woord van God en daarmee geloven wij in de Heer Jezus Christus en in zijn hemelse Vader. Dus dat geloof wat voor ons zeer heilig is, zouden we opbouwen. Daar staat u zelf, dus daar zijn we zelf verantwoordelijk voor om dat woord tot ons te nemen. En er staat bij achter, biddende in de Heilige Geest. En dat biddende, dat begrijp je wel, dat is een levenshouding. Net zo goed als de uitdrukking bid zonder ophouden niet betekent dat we 24 uur per dag op de knieën zouden liggen om een gebed te prevelen of wat dan ook. Dat lukt ons toch niet. Maar het gaat om een levenshouding waarbij het gebed natuurlijk wel een belangrijke rol kan spelen. Het is een houding van aanbidding. Dus biddende in de Heilige Geest of biddende door de Heilige Geest is eigenlijk hetzelfde als dat je je stelt onder de leiding van de Heilige Geest in je leven waarin je de Heer wil aanbidden. En op die wijze bouw je ook je allerheiligst geloof op, want je neemt namelijk het woord van God tot je. Het is de Heilige Geest die ons is gegeven en die zou ons leiden in al de waarheid en de waarheid dat is het woord. Dus het is een oproep aan ons als gelovigen om ons te voeden met het woord van God. Petrus zou zeggen, wast op in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Opwassen, groeien. En het volgende vers zegt in vers 21, bewaart uzelven in de liefde Gods. Ook hier is weer de verantwoordelijkheid in de eerste plaats neergelegd bij ons. Bewaart uzelven in de liefde Gods. Hoe doe je dat dan? Want bewaren is dus onderhouden, vasthouden. Hoe doe je dat nou in de liefde Gods jezelf bewaren? Wat deed de Heer Jezus dan? Nou, lees maar mee. Gaan we zo weer terug. Maar dat staat in Johannes 15, waar de Heer Jezus het zelf ook zegt. Johannes 15, in het 10e vers. En dat is ook dat gedeelte waarin de Heer Jezus ons voor de tweede maal oproept om elkander lief te hebben, gelijkerwijs hij ons heeft lief gehad. En in Johannes 15, vers 10 staat, in vers 9, al gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijft in deze mijn liefde. En er stond zo net, bewaart uzelven in de liefde. Dus hetzelfde als blijft in die liefde. Hoe? Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. En dan vers 12 staat het bekende nieuwe gebod. Dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Dus het staat ook in datzelfde verband. Het betekent dus als de Bijbel ons oproept om onszelf te bewaren in de liefde, dat dat vooral tot stand komt als we de woorden Gods bewaren. Mijn geboden heet het hier. Maar de Heer Jezus doelt natuurlijk op het nieuwe verbond, want hij spreekt namelijk over de liefde zoals hij ons heeft lief gehad. En dat is een hogere norm dan onder de wet al van kracht was, want dat was jezelf de norm, gelijk uzelven. En bovendien, Johannes schrijft later in zijn brief hetzelfde nog een keer, ik citeer het in Johannes 2 vers 5, zo wie mijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Dus als de liefde tot groei wil komen in de praktijk van onze levens, dan zou je het woord van God bewaren. En hier heet het mijn geboden, want het is het woord van het nieuwe verbond. Immers Johannes zegt ook, zijn geboden zijn niet zwaar. En Johannes 3, nee, het was in Johannes 5 vers 3. Maar betekent dus dat de oproep om onszelf te bewaren in de liefde Gods, dat feitelijk erop neerkomt is, heb het woord van God lief. Leef daaruit. Want dan gaat de liefde ook werken. Hebben we liefde voor zijn woord? Dat is het belangrijkste dus. En dan zal de Heer door zijn woord ons ook van binnenuit wel veranderen. Dat is uzelven, ja, die verantwoordelijkheid hebben wij. Maar als wij ons aan de Heer toevertrouwen en ons zijn woord eigen maken, dan verandert dat woord ons van binnenuit, want het woord van God is levend en krachtig in zichzelf. Het heeft in ieder geval ons al gemaakt tot wedergeboren mensen. Het is het onvergankelijke zaad, namelijk het eeuwigblijvende woord van God, waardoor wij wedergeboren zijn tot een levende hoop. En het is datzelfde woord wat als zaad in onze harten ontkiemt en daar vrucht voortbrengt. Denk maar aan het goede zaad, wat immers door de zaaier werd gezaaid in de akker, in de vruchtbare grond, en dat bracht vrucht voort. 30, 60, 100-voudig. Maar het betekent in ieder geval dat het vrucht voortbracht. En dat is omdat het zaad een beeld is van het woord Gods. En als het in de goede aarde terechtkomt, ja, dan brengt het vrucht voort. Dat is nu eenmaal de gedachtegang. En hierbij staat zelfs nog dat we ook nog een verwachting hebben. In Judas vers 21, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Dus terwijl wij onszelf bewaren in de liefde, hebben we ook een levende verwachting voor de toekomst. Want verwachting duidt op dingen die nog niet hebben zijn vervulling gekregen, die nog moeten plaatsvinden. En zoals Titus dan staat, dat wij verwachten de Heere die met heerlijkheid komen zal. De zalige hoop, namelijk de verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Dat is onze verwachting. En Romeinen 8 spreekt over onze aanstelling tot zoon bij de verlossing van ons lichaam. Dat is een hoop die wij met lijdzaamheid verwachten. Maar dat komt ook voort uit het feit dat wij het woord van God lief hebben, want dan weten we ook wat onze toekomstverwachting is. Dat leer je dan kennen. Dus in de eerste plaats worden we persoonlijk opgeroepen om in de liefde te blijven. Om het woord van God vast te houden. Dat is het belangrijkste. Het tegengestelde komt ook in de Bijbel voor. Dat wil ik je dan ook even laten zien. Dat is in Openbaring. Openbaring 2. In de eerste brief die aan Efeze geschreven is. En daar wordt van hen eerst een positieve opmerking gemaakt. En daarna volgt, dat is in alle brieven zo, dat is ook een goed beginsel voor opvoedkunde. Breng eerst altijd het goede naar voren en pas daarna eventueel wat misschien veranderen zou moeten. Doet de Heer namelijk ook. Ik weet dit, en dan noemt hij een heleboel positieve dingen, maar ik heb tegen u, komt daarna pas. En veelal wordt in opvoeding meteen erin gebatst. Ik zeg het even met grote nadruk. Om het te benadrukken. Hè? En dan wordt meteen het negatieve naar voren gebracht. Dat is niet zo opvoedkundig kennelijk. De Heer doet het niet zo. Maar laten we eens lezen wat hier staat in vers 2. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, dat gij de kwaden niet kunt verdragen of dragen. En dat gij beproefd hebt degenen die uitgeven dat ze apostelen zijn. En ze zijn het niet. En hebt hen leugenaars bevonden. Dat zijn onder andere die valse apostelen uit 2 Korinthe 11. Die zich voordoen alsof ze apostelen van Christus zijn. Maar ja, de Satan doet zichzelf ook voor als een engel des lichts. Dus is het niet zo vreemd dat ook zijn dienaren dat ook doen. Maar het zijn wel valse apostelen. Hoe kun je die onderscheiden? Wel, dan moet je dus luisteren naar wat ze vertellen. En dat moet je toetsen aan het woord van God. Dat deden zij. En gij hebt verdragen, hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid, en zijt niet moedig geworden. Ze zijn dus vol vuur en lijdzaamheid daarin bezig geweest. Dus dat is alleen maar goed. Maar zegt de Heer, ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Ze hadden liefde, dat heet hier de eerste liefde, dat is de liefde van het begin. En die had in de praktijk nu veel minder functie. Ze waren zo druk bezig met het beproeven van de geesten. Op zich is dat een Bijbelse boodschap hoor. In Johannes 4. Dat ze eigenlijk niet meer toekwamen aan het functioneren in de praktijk van de liefde. Want wat houdt dat nou in? De eerste liefde vergeten of verlaten. Nou, dan moet je het volgende vers erbij lezen. Dan heb je meteen het antwoord erbij. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. Dat betekent hoe je voor je bekering was. Dat ben je uitgetrokken. En bekeer u in de praktijk nu. Want ze waren in officiële zin al bekeerd. Ze waren al kinderen Gods geworden. Maar bekeer u op dit punt waar het mis zit. En doe de eerste werken. Dus wat is de eerste liefde verlaten? Is niet meer die eerste werken doen. Want liefde wordt in de praktijk uitgedrukt in werken. Dat heet arbeid der liefde. Of werk des geloofs, in het Nederlands liefdewerk voor de Heer, dus meestal liefdewerk, prodeo, voor de Heer. Dat is hier eigenlijk de strekking. Ze waren zo volop bezig met het onderzoeken van al die valse leringen, dat ze niet meer aan het dienen van de Heer in de praktijk toekwamen. Terwijl dit op zich goed is, was de liefde in de praktijk bij hen op een laag pitje terechtgekomen. Ze hadden zeker liefde voor de Heer en voor zijn woord. Daar is niks mis mee, maar toch in de dienst aan de Heer functioneerde de liefde niet echt. Want dat heet hier de eerste werken. Doe weer die eerste werken. Dat wat je als motivatie hebt om voor de Heer te doen, omdat je hem hebt leren kennen. Je kent toch ook wel heel veel christen, misschien heb je het zelf ook meegemaakt. Als je eenmaal de Heer leert kennen, dat je dan vol vuur voor de Heer wilt bezig zijn. En ook heel vol enthousiasme over hem spreekt. Meer dan mensen eigenlijk lief is, zodat je ze soms ook tegen je het harnas jaagt nog. Maar dat is die eerste liefde, die zo groot is dat die er echt uitkomt. En die drukt zich ook uit in ijver. Maar die ijver, die was wat weggeëbd wat de praktijk betreft. Ze hielden zich enkel alleen maar bezig met het onderscheiden van verkeerde leringen. En dat op zich is niet verkeerd. Maar het andere zou niet ontbreken. En dan zegt de Heer er ook bij, en zo niet, ik zal haastelijk bijkomen en uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. En dat bekeren is hier veranderen van denken, metanoeo. Dat betekent dus dat je in je denken je weer richt ook op waar het om gaat in de eerste plaats. Het dienen van de Heer, het liefde hebben voor het woord, drukt zich uit in arbeid der liefde voor de Heer. Dat was weggeëbd. En dat hij de kandelaar wegneemt, de kandelaren die zeven in Openbaring zijn een beeld van de zeven gemeenten. En een kandelaar verspreidt licht. En als de Heer de kandelaar wegneemt, betekent dus dat ze weinig zicht meer hebben op de betekenis van het woord van God. Want licht geeft dat wat je nodig hebt om het woord te begrijpen. Al wat openbaar maakt is licht, zegt de schrift. En dus dat zou in de praktijk kunnen betekenen dat ze weinig zicht meer zouden hebben op het woord van God zelf. En dat ze dus verzanden in die houding waar ze mee bezig waren, die op zich wel goed was, maar die dan ontaardt. Dat is hier de gedachtegang. Ja, trouwens het omgekeerde komt ook voor hoor. Er zijn ook veel christenen die zijn zo vol bezig in activiteiten, volop bezig. Het is toch altijd de vraag of het dan ook echt het werk des Heren is. Vaak zijn het ook dingen die ze zelf voor de Heer bedacht hebben en daarin actief zijn. Maar dat ze daarmee ook niet meer toekomen aan het bestuderen van het woord van God. En dan zit er ook iets fundamenteel mis. Het is en-en. En de basis ligt in het bestuderen van het woord van God, want dat motiveert je inwendig ook door de liefde Gods, door de geest Gods, om de Heer te dienen. Het is toch geloof door de liefde werkende en dient elkander door de liefde. Dus beide kanten komen voor, maar het gaat om je gerichtheid op het woord van God. Het woord van God leren kennen en daaruit leven, dat bevordert ook de dienst aan de Heer in de praktijk, in het klein en in het groot. En daartoe worden we dus opgewekt om de woorden Gods te bewaren en om dat ook in de liefde te doen. Bewaart de liefde, onderhoud die liefde door het woord te bewaren. Dat is een belangrijke oproep. De volgende die ik met je wil lezen is in 1 Korinthe 16, want dit was onze persoonlijke verantwoordelijkheid, maar we hebben natuurlijk ook een relatie met elkander als gelovigen. In 1 Korinthe 16 staat in vers 14 de uitdrukking. Daar staat in vers 13 al, waakt, dat is dus nuchter en waakzaam zijn, alert blijven, staat in het geloof, houd u mannelijk, betekent blijf geen kind, maar word mannelijk, volwassen, en zijt sterk, ook in de Heer uiteraard, Efeze 6, voorts mijn broeders, word krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht, dat al uw dingen in de liefde geschieden. In de gemeente, dat alle dingen in de liefde geschieden. Dat is geen overbodige opmerking geweest van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe. Want daar was nogal wat onmin in de gemeente. De eerste Korinthebrief leert ons in ieder geval dat het wel jonge kinderen in Christus waren, maar dat ze wel vleeselijk georiënteerd waren. Er was nijd, twist, tweedracht, rechtszaken, hoererij was er zelfs, partijschappen, ik ben van die, ik ben van die. En er was ook, wat de betekenis van het woord betreft, zelfs twijfel aan de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dus er zat geestelijk gezien wel het een en ander mis. Maar het waren jonge kinderen in Christus en dus als die omstandigheden er zijn, dan leidt dat dikwijls tot strijd. Daarom zegt hij dat alle dingen in de liefde geschieden. Hou de liefde in het vaandel. Laat die zegevieren. En laat niet je eigen belang voorop staan als je strijd hebt. Hij zegt zelfs, waarom leidt gij niet liever onrecht in 1 Korinthe 6? Waar ze onderling rechtszaken hebben en dat bij een wereldse rechter ook nog. Dus dat alle dingen in liefde geschieden, houdt dus de praktijk in. Bewaart uzelf, maar ook ten opzichte van elkander, in die liefde. Anders krijg je al die vleeselijke uitwassen. De volgende die ik met je wil lezen, die vinden we in de Filippenzenbrief, hoofdstuk 1. Filippenzenbrief hoofdstuk 1. Nou, de gezindheid van deze Filippenzen was voortreffelijk. Als je leest wat Paulus over hen schrijft in vers 3 tot en met vers 6. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u er gedenk, allen tijd in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. Dat was bij de Korintiërs wel wat moeizamer. Natuurlijk bad hij ook voor hen, maar toch in dit geval vanwege hun gezindheid nog met grotere blijdschap, want er staat over uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Wel, je weet, gemeenschap is ook een ander woord voor liefde. Liefde leidt tot gemeenschap. Het liefhebben van de Heer is hetzelfde als komen tot gemeenschap met Gods Zoon Jezus Christus. Waartoe we opgeroepen worden, ook zelfs in die eerste Korinthebrief. Dus er waren bij het werk des Heren van beginnen van betrokken, tot nu toe. Dus dat was niet veranderd. Vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Paulus had echt wel goed vertrouwen in die gezindheid van deze Filippenzen. En daarmee natuurlijk ook in God zelf. Want we moeten niet vergeten dat God een goed werk in ons wil doen, maar dat dat niet buiten onze overgave aan hem gaat. Wij zouden zijn woord gehoorzaam zijn en dan zal de Heer ook in toenemende mate het willen en het werken in onze levens bewerkstelligen. Gaat niet buiten onze persoonlijke keuze om. Maar die gezindheid bij hen was prima en Paulus had dat vertrouwen dat de Heer zijn werk ook in hen zou kunnen doen. Maar er zijn ook schriftgedeelten waar Paulus bijvoorbeeld in zorg is over de gezindheid van bijvoorbeeld de Galatiërs. Ik ben een zorg over u, want ze wilden weer de wet hanteren. Maar hier was het anders en toch schrijft hij aan hen in vers 9, hoewel hun gezindheid correct is, zegt hij, en dit bid ik, God, het staat cursief, maar ja, het kan aan hun gevraagd zijn, maar ook aan God, logischerwijs, want die moet het dan door hen heen bewerkstelligen. Dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden. Meer en meer overvloedig. Dus het kan toenemen. En er staat achter, in erkentenis en alle gevoelen. Het woord erkentenis wordt ook vertaald met kennis. Het is het woord epignosis. Gnosis is kennis. En epignosis staat er een voorzetsel voor. Dat geeft dan in die samenstelling dikwijls een intensievere kennis aan. Zodat sommige vertalingen er ook wel neerzetten rechte kennis of diepere kennis. Ja, want als je melk tot je neemt, krijg je ook kennis van de Heer. Maar als je de vaste spijs tot je neemt, krijg je meer kennis van de Heer. Dat is ook wat dit woord betekent eigenlijk. Dus liefde wordt overvloedig, hoe? Door meer van de Heer te leren kennen. Paulus schrijft over de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijn Heere. Die wil ik gewinnen en daarom heb ik alle schade en drek geacht. Alles wat hij in zijn aardse leven voor zijn bekering als voordelen had, heeft hij maar achter zich gelaten. Want het valt allemaal niet bij het leren kennen van zijn heiland, de Heer Jezus Christus. En het woord gevoelen in de Statenvertaling betekent, ja, dit woord komt ook maar één keer voor, maar het komt van een werkwoord dat betekent begrijpen. Dus als je het dan als zelfstandig naamwoord moet vertalen, dan wordt het begrip. Begrijpen, begrip. En dus is het in alle kennis en begrip. Dit gevoelen heeft niet hier zozeer de betekenis van je gevoelens. Die spelen natuurlijk een rol, maar zijn ondergeschikt aan het leren kennen van de Heer. En daar staat achter in vers 10, opdat gij beproeft, of om te beproeven, de dingen die daarvan verschillen. En dat is het woord beproeven, wat ook in Romeinen 12 staat, hè, dat wij de heilige en volmaakte wil van God zouden beproeven, door aan deze wereld niet gelijkvormig te worden, maar door veranderd te worden, door de vernieuwing van ons gemoed. Ons denken wordt veranderd, opdat gij moogt beproeven de heilige en volmaakte wil van God. Dat is proefondervindelijk, toetsend aan het woord, ontdekken wat God graag met onze levens wil. Ook wat Gods plan is. En de dingen die daarvan verschillen, ja, die ontdekken we dan ook. Maar daar waar wij ons met het woord van God voeden, ontdekken we ook dat wat er van afwijkt. Mijn broer stuurde mij eens een mailtje of een brief, ik weet niet meer precies hoe het was, die zei, ik heb een heel mooi boek gelezen over de New Age beweging. Daar wordt al die stromingen van de New Age beweging worden stuk voor stuk allemaal uitgelegd. Hij zei, dat is ook wel wat voor jou. Ik zei, nou, mag ik daar nou vriendelijk voor bedanken? Het is goed bedoeld, maar ik heb niet zoveel behoefte om al die verschillende losse stromingen van heel die New Age beweging te leren kennen. Als je het woord van God leert kennen, onderscheid je heus wel wat er niet onder het woord van God valt, wat er van afwijkt. Ook al weet je misschien niet altijd er een sticker op te plakken van, nou, dat is die stroming. Kan wel nuttig zijn, maar ja, als je toch je tijd maar beperkt hebt, dan kun je beter prioriteiten stellen. En zeggen, nou, laten we dan het woord onderzoeken. En dan ontdek je wel wat er van afwijkt. Met alle respect voor mijn broer, hoor, het is ook een christen, dus hij had het beste voor. En hij bedoelde het ook goed, maar ja, dat was in ieder geval mijn keuze. Opdat gij oprecht moogt zijn, zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Dus dat is het gevolg daarvan. Als je namelijk ontdekt wat afwijkt van het woord van God, door zelf in het woord te blijven, door in de liefde te blijven, oké, staat erachter, dan ben je ook oprecht in de wandel en zonder aanstoot te geven, voor zover in je vermogen is. Je kunt nooit voorkomen dat mensen aanstoot nemen. Ongelovigen hebben nu eenmaal niks met gelovigen. En als je het erover hebt, zullen ze dikwijls ook nog op een vijandige manier kunnen reageren. Dan nemen ze er aanstoot aan. Maar voor zover in ons vermogen is, gaan we niet bewust aanstoot geven. Paulus zegt dat ook. Ik doe dat niet. Ik geef geen aanstoot opdat de bediening niet gelasterd wordt. Want als je bewust aanstoot geeft, hebben mensen een reden om jou te belasteren en om nare dingen over je te zeggen. Nou, dat is ten kwade van de bediening. Dus wees dan ook gericht op wat Paulus bijvoorbeeld zegt in 1 Korinthe. Dat hij zegt dat we geen aanstoot zouden geven en de Joden en de Grieken en de gemeente Gods. Het zijn drie groepen. Houd rekening met eventueel je doelgroep, met wie je omgaat. Vanuit de liefde Gods sprekende. Maar als je erin batst, ja, gaat het vaak, ook al vertel je de waarheid, kan best wat negatief uitpakken dan. Als je als een olifant in de porseleinkast te werk gaat, dan gaat de boel kapot. Maar als je op die wijze het woord van God verkondigt, dan maak je vaak meer kapot dan dat mensen er naar willen luisteren, ook al vertel je dat het wat waar is. Houd rekening met degene tot wie je spreekt, voor zover je dat weet. Maar wel de waarheid vasthouden. Paulus paste zich in bepaalde omstandigheden aan zijn groep waarvoor hij was en sprak aan. Voor de Jood ben ik een Jood, voor de Griek ben ik een Griek. Maar hij bleef altijd trouw aan wat God gesproken had en dat gaf hij door. Nooit ten koste van de waarheid. Maar de manier waarop je iets zegt of doet, kan wel degelijk een invloed hebben. Dat is dus zonder aanstoot te geven, bewust, tot de dag van Christus. En dat is wanneer de Heer de gemeente opneemt en wij allen voor de rechterstoel van Christus mogen staan, verschijnen. En individueel ons loon ontvangen. En er staat achter, vervuld met de vruchten der gerechtigheid. Nou, de betere Griekse handschriften hebben het dan in het enkelvoud. Vervuld met de vrucht der gerechtigheid. Maar ja, het bestaat ook uit meerdere vruchten uiteraard. Die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en tot prijs van God. Vervuld met de vrucht der gerechtigheid. Gerechtigheid is wat bij geloof hoort. We hebben ook Hebreeën 12 al een keer besproken. En daar ging het over de kastijding. De Heer kastijdt ons vanuit liefde. Dat staat daar. Dus hij voedt ons op vanuit liefde. En dan staat er ook dat... Ja, naar het vlees toch wel eens droefheid teweeg kan brengen. Maar daarna geeft het van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid voor degenen die erdoor geoefend zijn. Die er iets door leren. Nou, dat is hier ook zo. Wij zouden vervuld zijn met de vrucht der gerechtigheid. Ik heb nu in gedachten één galiameloen. Die is lekker. En als ik die galiameloen doormidden snijd, wat zie je dan in de galiameloen? Ja, allemaal pitjes, toch? Allemaal zaadjes. Barstend vol zaadjes zit hij. En dat beeld uit de gelovige in wie het woord van Christus rijkelijk gaat wonen. Wij kunnen ook als vrucht beschouwd worden. En bijvoorbeeld de vaderen van Israël worden beschouwd als de eerste vruchten aan de vijgenboom. Hosea staat dat. Een vrucht kan een gelovige uitbeelden. En vandaar dat God het in zijn schepping zo gelegd heeft. Zit vol met zaad. En dat zaad is weer te gebruiken om nieuwe meloenen voor te brengen na verloop van tijd. Dat is de bedoeling van ons leven. Vol van het woord is ook vol van de liefde, want het is het Gods liefdewoord. En dat is hier eigenlijk vervuld zijn met de vrucht der gerechtigheid. Efeze 5 zegt, wordt vervuld met de geest. En in Colossense 1 staat dat wanneer het woord van God of zijn wil rijkelijk in ons zou wonen, waarmee wij vervuld zouden worden, dat het in onze wandel ook ertoe leidt dat wij in goede werken kunnen vrucht dragen. Dus zo belangrijk is dat woord wat in onze harten wordt geplant. Dat bewerkt die vrucht. En dat heet hier dat uw liefde meer en meer overvloedig worden. En als je bijvoorbeeld een kiwi doormidden snijdt, dan zie je ook allemaal zwarte zaadjes erin zitten. En heb je wel eens een granaatappel doorgesneden? Het zit vol met zaadjes. Waarom heeft God het nou zo gemaakt? Oh nee, dat was geëvolueerd, dat is ook zo. Ja, flauwekul natuurlijk, hè? Maar God heeft dat gemaakt om ons er ook iets van te leren. Namelijk dat het de bedoeling is dat we vol met het woord worden. En dat dat vol zaad ook een uitwerking heeft in onze wandel. Op die wijze blijf je in de liefde des Heren. En dus in het woord. We gaan door naar de volgende. Die vinden wij in Filippenzen 2. En in Filippenzen 2, daar staat, indien er dan, in vers 1, in enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, dan zie je dat liefde ook troost bewerken kan. Als een broeder of zuster moeilijke omstandigheden, verdrietige omstandigheden zit, kun je zo iemand bemoedigen. En dat biedt troost. Troost is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende. Dus liefde bevordert eensgezindheid. Dus gemeenschap. En de Bijbel roept ons ook op om ons te benaarstigen om die eenigheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Hier staat dus dat diezelfde liefde er zou zijn van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Het gaat om hetzelfde doel nastreven. Dat is de Heer Jezus Christus eren en groot maken. Dat is het belangrijkste. Je kunt over bepaalde zaken best wel verschillend denken. Dat gebeurt ook gewoon. Maar als je maar het doel voor ogen houdt, betekent niet dat je niet zou kunnen samenwerken in de dienst aan de Heer.
Maar de bedoeling is ook dat waar je diezelfde liefde hebt, dat het ook meteen gemeenschap en groei onderling als gelovigen bevordert. En dan vooral in de geestelijke zin. En wij zien elkaar niet dagelijks bij elkaar thuis over de vloer. Misschien is dat ook wel niet zo verstandig. Hè? Want misschien kom je dan elkaar ook wat meer naar het vlees tegen. Dat moet je dan ook leren verdragen. Hè? Maar als je zo op zo'n avond bij elkaar bent en elkaar een paar uur ziet, dan is dat best uit te houden, toch? Tenminste, ik heb daar geen moeite mee en ik bedoel dat helemaal niet negatief. Ik heb jullie allemaal als broeders en zusters lief, omdat jullie de Heer lief hebben. En dat is het belangrijkste waar het om gaat. We hebben elkander lief, omdat we allemaal de Heer lief hebben. En dat is die gemeenschap die we met elkaar hebben. De eenheid die we elkaar ook belijden en ook bij gelegenheid met brood en beker delen met elkander. Eén met de Heer, leden van hetzelfde lichaam, zijn leven deelachtig geworden zijnde. Maar ook in de praktijk zouden we elkander mogen leren verdragen. En dat doen we ook in de liefde. We zeggen dan meestal met al ons lek en gebrek. Dat hebben we allemaal wel, zo nu en dan. Kijk, dat is ook niet iets wat je moet kweken. Het is iets wat vanzelf moet groeien. Anders wordt het net doen alsof. Liefde moet groeien, maar dat kan ook alleen maar omdat we dezelfde Heer lief hebben. Dat is onze band in de eerste plaats. En dat werkt ook in de praktijk, de relatie onderling, ten goede. Dus hier zie je hetzelfde ook, maar het wordt gezegd ten opzichte van de gelovigen onderling. Dan gaan we door naar de Kolossenzebrief, hoofdstuk 2. In vers 1 staat, want ik weet dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb, en voor degenen die te Laodicea zijn, dat was een zustergemeente van Colosse, lag er niet zo ver uit de buurt, en voor zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. En de strijd die hij bedoelt hier, dat is natuurlijk de strijd des geloofs. Daar had hij strijd om dat hij dat ook in het voorgaande vers zo noemt, hè, waartoe ik ook arbeid, strijdende naar de zijn werking die in mij werkt met kracht. En Paulus was in gevangenschap en leed op dat punt dus moeilijke tijden. En toch wilde hij hen bemoedigen door deze brief te schrijven. En hij zegt, oh, er zijn er ook die mij naar het vlees niet hebben gezien. Maar toch schrijf ik aan hen deze woorden als bemoediging. Want er staat achter in vers 2, opdat hun harten vertroost mogen worden. Nou, met het hart geloof je. De liefde Gods is in onze harten uitgestort, dus heb je ook God lief en elkander. En dat tot alle, en dat ze samengevoegd zijn in de liefde. In de liefde samenvoegen. Samenvoegen, dat wil zeggen in eenheid komen. Denk aan het gebouw wat de Bijbel ook zo noemt. De gemeente wordt beschouwd als een woonstede Gods in de geest, een gebouw. Een tempel, een heilige tempel in de Heere. En wij zijn allen levende stenen daarvan. En het is de Heer die ons voegt in zijn lichaam. En wat hij gebruikt om die levende stenen aan elkander te verbinden. In een letterlijk gebouw gebruik je daar metselspecie voor. Om stenen aan elkaar te verbinden. En wat de Heer gebruikt is zijn liefde. Samengevoegd zijn in de liefde. Het woord samenvoegen staat in hoofdstuk 2 vers 19 ook nog een keer. Daar staat mensen die dus in nederigheid en dienst zichzelf opstellen, maar daarmee toch anderen willen overheersen. Daar staat van geschreven en het hoofd niet behouden. Het hoofd dat is Christus, daar blijven ze niet op gericht. Uit het welk, uit het hoofd, het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom, goddelijke groei. En dat samengevoegd zijn, samenvoegselen, samenbindingen, het zijn spieren, pezen en zenuwen, zo zou je ze kunnen omschrijven, die in een lichaam actief zijn om het geheel bijeen te houden aan het skelet. Zo is in een gebouw, een tempel, zijn het de stenen die aan elkaar gebonden, gevoegd worden door specie letterlijk. En hier is dat goddelijke wasdom. Maar wat gebruikt God daarvoor? Wel, omdat in de paralleltekst in de Efezebrief staat dat dat zijn zelfs op
wassing krijgt in de liefde. Dus de Heer gebruikt liefde, zijn goddelijke liefde, om ons te doen groeien naar elkander toe. En dat geeft verbinding, dat geeft eenheid, gemeenschap. En dat gebeurt allemaal door het woord Gods wat we tot ons nemen en liefhebben. Dat zegt hij in hoofdstuk 2 vers 2, en dat zij samengevoegd zijn in de liefde. Liefde maakt verbinding, haat brengt scheiding en geeft afstand, terwijl liefde juist eenheid bewerkstelligt. Dat is op aardsvlak al zo. Als je elkaar lief hebt als man en vrouw, ja, dan groei je ook naar elkaar toe, normaal gesproken. Dat is in de geestelijke zin ook zo. Je hebt liefde voor elkaar, dat is goddelijke liefde, die bewerkt eenheid, omdat je allemaal Christus lief hebt. Hij is het centrale punt van ons aller leven. En hem hebben we lief en daarom worden we ook betrokken bij elkander en hebben we elkander lief. En daar kunnen we in toenemen. Dat is wat hier staat, dus het komt nog alles voor, zoals je ziet. Dan gaan we door naar de volgende die ik met je wil lezen. Die staat in 1 Thessalonicenzen 3, vers 12. En daar wordt weer de nadruk gelegd op het feit dat de Heer dat in ons zou doen. En de Heere vermeerderen u en maken u overvloedig in de liefde, jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u. Opdat hij uw harten versterke om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. En dat blijkt dan in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Als de Heer wederkomt voor zijn gemeente en daarna openbaart hij zich met de gemeente, met al zijn heiligen. Maar hier staat dat de Heer dat als activiteit in onze levens wil bevorderen. Terwijl we ook een aantal schriftplaatsen hebben gelezen dat wij onszelf daarvoor beschikbaar zouden stellen. En in de praktijk gaat dat samen. Ik hoor wel eens mensen zeggen, ja, de Heer moet alles doen. En dan zijn ze passief. Maar je bent geen robot, je bent geen marionet. De Heer trekt niet zo nu en dan even een touwtje zo van, nou moet je dit of dat doen. Nee, hij geeft je een eigen verantwoordelijkheid en hij roept ons op om beschikbaar te zijn in zijn dienst. En als we ons voeden met zijn woord, wel, dan gebruikt de Heer ons ook in onze levens om hem te verheerlijken en elkander te dienen door de liefde. Dus de Heer wil het doen, maar het gaat niet buiten onze persoonlijke overgave om. Onze persoonlijke keuze. Dat gaat samen, het is het samenspel. Ik heb er wel eens discussie over gehad, dat was op Urk, weet ik nog wel. Iemand die eigenlijk zei, ja, maar de Heer moet het allemaal doen, joh. De Heer moet het allemaal doen. Nou, toen heb ik een keer een bijbelstudie gegeven over ene lijstje wat van de Heer gezegd wordt en daarnaast hetzelfde lijstje wat van gelovigen gezegd wordt. Zelfde begrippen, heiligmaking, liefde en noem maar op. Al die begrippen die er staan in de schrift, waar de ene kant de Heer het doet, andere kant gezegd wordt dat wij het zouden doen. Nou, wij zijn niet tot iets goeds in staat, van nature niet, maar wij kunnen nu wel beschikbaar zijn om in goede werken vrucht te dragen, maar daartoe heeft de Heer ons immers bekwaam gemaakt. Efeze 2 zegt toch ook dat de Heer ons daartoe al bestemd had om vrucht te dragen in die goede werken, maar wij zouden daar beschikbaar voor zijn. En het gaat dus samen, het is het samenspel. Je kunt het samenwerking noemen als je wil, maar de Heer wil het doen als wij ons aan hem onderwerpen, ons aan hem toevertrouwen. En in die mate dat we dat doen, zal de Heer ook zijn werk in onze levens kunnen doen. Daar hebben we soms helemaal geen benul van, maar dat doet hij wel. Dat is wat de Filippenzenbrief ook hiervoor zei, en dat wij geacht worden om gehoorzaam te zijn aan het woord van God. Bewerkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Bewerkt u zelfs zaligheid met vrees en beven, is een oproep aan ons. Maar daar staat in het voorgaande vers dat we gehoorzaam zouden zijn. Zo doe je dat dus. Door gehoorzaam te zijn aan het woord, bewerk je jezelfs zaligheid met vrees en beven. En dan staat er, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Neem aan dat je die versen wel een beetje kent. Dat hangt dus met elkaar samen. Hoort bij elkaar. En op die wijze werkt de liefde van God ook door in onze levens. En de wens die Paulus hier uitspreekt dat de Heere hen vermeerderen en overvloedig maken in de liefde jegens elkander onderling als gelovigen. En jegens allen, ook andere gelovigen erbuitenom, maar je kunt het ook ruimer zien, jegens elkander, de gelovigen in Thessalonica en daarbuiten. En jegens allen, zelfs alle mensen, want we worden ook geacht om zelfs onze vijanden lief te hebben. En die vallen dan ook onder allen. Heb het goede voor met alle mensen. Laat ons goed doen aan allen, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Die gezindheid gaat het dan om. En de Heer wil ons daarin doen toenemen. En als je dat overvloedig of overvloedig maken in hoofdstuk 4 ziet, dan staat het in vers 9 ook en vers 10. Daar staat van de broederlijke liefde, nu hebt gij niet van nodig dat ik u schrijf, want gij zelf en zijt van God geleerd om elkander lief te hebben. De Heer Jezus zei dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u heb lief gehad. Dus dat gaf de Heer de verantwoordelijkheid bij zijn discipelen. En hier staat, God heeft het hun geleerd om elkander lief te hebben. Hoe dan? Nou, zo staat het in het woord en dat neem je ter harte. En dat leidt tot broederlijke liefde onderling. Maar er staat achter, gij doet het ook zelf aan al de broederen die in geheel Macedonië zijn, dus in de praktijk functioneerde dat. Maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. Dat gij meer overvloedig wordt. Kortom, dat God nog meer en meer in u kan werken. Of zoals Paulus elders zegt, dat Christus in u gestalte krijgen. En datzelfde overvloedig worden staat ook nog in vers 1 van dit hoofdstuk, van hoofdstuk 4. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en Goden behagen. En dan staat er eigenlijk nog achter, zoals gij ook wandelt, in het Grieks, in de betere handschriften, dus dat deden ze al. En er staat achter, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Dus het kan altijd toenemen. Zoals een lied zegt, meer en meer heeft de Heer om u te geven. Uit het woord, maar door het woord ook in de wandel. Dus liefde kan toenemen. En dat is ook de bedoeling in onze levens. En nou niet het idee hebben van, nou dan moet ik weer krampachtig aan het werk. Want dan ben je op de verkeerde manier bezig. Het is de Heer die dat wil doen. Maar wij zouden ons aan hem toevertrouwen. Ook op dit punt in onze levens. Dan gaan we naar de volgende. Dat is in 2 Thessalonicenzen 1, vers 3. Wij moeten God allentijd danken over uw broeders, gelijk billijk is, zoals het eigenlijk behoort, zoals het waardig is, omdat uw geloof zeer wast. Geloof, hoe groeit dat dan? Hoe groei je? Nou, Paulus zegt, wast op in de genade en in de kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Vers 3 zegt daarna, en dat de liefde van een iegelijk van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Dat was dus kennelijk te merken. Geloof en liefde werken namelijk samen. Het is geloof door de liefde werkende en het is liefde met geloof. Als er geen geloof is, kan de liefde ook niet zo goed werken, toch? En als de liefde er is, dan geloof je het woord van God en dan werkt het ook door. Horen bij elkaar. We hebben al eens gezien, zo blijven dan nu geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste is de liefde. Want liefde is nu eenmaal de band der volmaaktheid. Als er geen liefde is, dan wordt het nooit wat. Ook onder gelovigen niet. Of als de liefde niet kan toenemen, ja, dan blijft het allemaal wat loszand. Ook onderling als gelovigen, dan heb je nooit echt een band met elkander. Terwijl je toch een band hebt op grond van de wedergeboorte. We zijn allen kinderen Gods geworden daardoor. En hoewel je misschien van nature elkander nooit zou ontmoeten, of misschien elkander niet zou zo liggen, is het toch zo dat we wel elkander zouden lief hebben. Ik heb het al eens eerder gezegd, maar soms heb ik wel eens het idee dat de Heer juist gelovigen die van nature zo verschillend zijn, bij elkaar plaatst om te leren wat elkander lief hebben is. Want dan moet je toch met elkaar om kunnen gaan. Als je in de dienst van de Heer staat. Hoe verschillend ook. Maar als je hetzelfde doel voor ogen houdt. is dat geen zware opdracht. Want je hebt de Heer lief en je dient allebei de Heer. Je houdt het doel voor ogen. En dan leer je elkander ook nog steeds meer waarderen. Ondanks de verschillen die je van nature misschien hebt. Dat valt dan weg in verhouding. En anders moeten we elkander leren verdragen. Dat hoort er toch ook bij. En dat is ook een groeiproces. Liefde, als je denkt aan de mensen in de wereld. Liefde ten opzichte van mensen, daar heb je niet overal liefde voor iedereen. Ook in relaties is de liefde voor mensen verschillend. Is iemand aardig voor je, heeft hij veel voor je over, dan vind je die vaak liever dan wanneer iemand dat niet doet. Het is dus afhankelijk vaak van de reactie van anderen hoe groot onze liefde is. Dat is normaal zo. Maar zo is bij God niet. God heeft ons aangenomen zoals we zijn en hij verandert ons tot kinderen Gods en hij verandert ons van binnenuit en zijn liefde is niet afhankelijk van hoe wij ten opzichte van hem zijn. Zijn liefde is onvoorwaardelijk en blijft dat ook. En het is juist zijn liefde die, ondanks al onze tekortkomingen, ook als kinderen Gods, ons bekwaam maakt om hem te kunnen dienen. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het nieuw verbond. Dus vertrouw jezelf aan hem toe. Laat dat liefdewerk door de Heer door hem bewerkstelligd worden. En het enige wat de Heer van je vraagt is, leef uit mijn woord. Heb dat lief. Dan komt de rest vanzelf wel, normaal gesproken. We gaan straks verder. Hebben jullie de tweede Thessalonicenzenbrief nog voor je?
Ja.
Daar stond in vers 3. Wij moeten God altijd danken over u, broeders, gelijk billig is, omdat uw geloof zeer wast, groeit, en dat de liefde van een iegelijk van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Dus de groei in liefde ook ten opzichte van de broeders in Thessalonica. Vers 4. Alzo dat wij zelven van u roemen in de gemeente Gods over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en de verdrukkingen die gij verdraagt. Dus dan kun je wel zien dat ze ook echt trouw aan de Heer waren en dat ze ook de consequenties van het dienen van de Heer en het volgen van de Heer accepteerden. Vandaar ook vervolgingen, verdrukkingen die zij verdragen. Maar ondanks dat, juist dat bevorderde ook de liefde onderling. Dan gaan we door naar de tweede Petrusbrief, hoofdstuk 1. Daar staat in het vijfde vers. Wij die de goddelijke kracht in ons hebben, dat is de Heilige Geest, en de goddelijke natuur deelachtig zijn en ook worden, dat is het werk van de Heer, dat is ook vers 4, dan komen we in vers 5 terecht, en gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis, hier staat het woord gnosis, en bij de kennis matigheid, en bij de matigheid leidzaamheid, en bij de leidzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde liefde. Jegens allen staat cursief, dus het staat eigenlijk niet in de grondtekst. Het is overigens niet onjuist natuurlijk, omdat het in andere plaatsen wel weer genoemd wordt. Maar liefde is dus de hoogste norm hier weer. Nou zou je dit kunnen opvatten als een opklimmende reeks. En zo wordt het niet bedoeld. Het gaat erom dat de liefde die uitwerking heeft, maar het begint met geloof. En daar voeg je bij, het wordt tegen hen gezegd, voegt daarbij, dus dat is ook groeien. Deugd, dat zijn dienen. De daden van de Heer worden ook de grote deugden des Heren genoemd. Maar deugd heeft ook te maken met de goede dingen van de Heer doen. Wij hadden vroeger een spelletje dat heette Pim Pam Pet, misschien ken je het wel, met zo'n draaischijf. En dan kwam er een letter en dan had je een kaartje en er stond op een deugd. Wisten wij veel wat een deugd was toen, als jongetje of, daar wist je niet zoveel van. Nou, er werd ons uitgelegd bijvoorbeeld, een ander helpen, dat is een goede deugd. Of lief zijn, dat is een deugd. Maar dan in geestelijke zin natuurlijk ook. En dat heeft alles te maken met wat in Gods ogen deugt. Deugdzaam is, zoals in Filippenzen staat. Dus het heeft ook met daden te maken. Voegt daarbij kennis en bij de kennis matigheid. Matigheid is een synoniem voor zelfbeheersing, wordt ook als een vrucht van de geest beschouwd. Leidzaamheid is volharding
en bij de lijdzaamheid godzaligheid. Godzaligheid betekent eigenlijk de juiste wijze vereren van God. En bij de godzaligheid de broederlijke liefde, dus de Philadelphia, waarvan we net gelezen hebben dat de Heer hen dat geleerd had, maar dat ze daarin overvloedig konden worden. Nog meer. En de liefde, de goddelijke liefde, de agape, die hier aan het eind staat, dat is de belangrijkste, maar het is dus de Geest Gods die liefde ons gegeven heeft, die ook uitwerkt in onze levens op deze manier. Voegt daarbij, kort gezegd, groei in het geloof. En staat in vers 8, want zo deze dingen die in de voorgaande verzen genoemd zijn, bij u zijn en in u overvloedig zijn, in u staat officieel er niet, bij u zijn en overvloedig zijn, zo zullen zij u niet ledig nog onvruchtbaar laten, dus ze maken je vruchtbaar, in de kennis van onze Heer Jezus Christus. En hier staat weer het woord epignosis, de diepere kennis, in tegenstelling tot gnosis in vers 5 en 6. Dus daar waar je geloof groeit, waar de liefde toeneemt, daar leer je ook de Heer beter kennen. En die zullen ons daar niet in onvruchtbaar laten. Dus daar heb je wel vrucht, want die vrucht betekent dat je de Heer leert kennen en dus ook meer hem dient. Want bij welke deze dingen niet zijn, dat kan dus ook, die voegt bij zijn geloof eigenlijk niets, maar is wel een gelovige geworden. Die is blind, die heeft geen zicht op wat het geestelijk leven eigenlijk is, heeft geen inzicht in het woord Gods, van verre niet ziende, anders gezegd is kortzichtig, heeft geen zicht op het plan van God, wat over heel het plan van God, over de hele tijd zich uitstrekt, is kortzichtig, ziet heel weinig, en hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden, die heeft hij dus wel. Hij is dus wel gereinigd, maar is vergeten wat het doel daarvan was. Waarom zijn we eigenlijk gereinigd? Waarom heeft de Heer ons gereinigd van onze zonden? Nou, opdat wij nu dienstknechten der gerechtigheid kunnen zijn. Romeinen 6. Hij heeft ons gereinigd van een kwaad geweten, dat doet hij nog steeds trouwens, door het bloed van Christus. En Hebreeën 10 zegt dat ook, hè, dat hij onze harten heeft gereinigd van een kwaad geweten, onze lichamen heeft gewassen met rein water, om vervolgens ook natuurlijk in die positie te staan en de Heer te gaan dienen, van daaruit te gaan wandelen in gemeenschap met de Heer. Nou, dat hebben ze eigenlijk vergeten. Wat is het doel van hun leven nu? Nou, ze leven voor zichzelf, ze zijn tot geloof gekomen, maar ja, van groei, van vrucht is er eigenlijk geen sprake. Ze zijn behouden, dat blijft ook zo, maar die zullen straks dus geen loon ontvangen. Leer de andere schriftplaatsen dan weer. Daarom, broeders, zegt vers 10, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen, want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus, met de nadruk op het woord rijkelijk. De ingang in het koninkrijk is er op grond van wedergeboorte. Johannes 3. Wij zijn al getrokken uit de macht der duisternis en we zijn al overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is onze positie, die verandert ook niet. Maar hier staat, als dat wat bij je geloof gevoegd wordt, dus dan is het vrucht dragen, dus groei, dan zal dat tot gevolg hebben dat je rijkelijk toegevoegd wordt de ingang in het eeuwig koninkrijk. Die ingang is niet in vragen, want dat is door wedergeboorte, maar er kan iets rijkelijk aan toegevoegd worden. Nou, dat betekent dat je loon zult ontvangen. Iets toevoegen is erbij doen. En rijkelijk, dat zeggen veel. Als het woord van Christus rijkelijk in ons woont, heeft het ook tot gevolg dat we in de praktijk hem ook meer en meer gaan dienen. En dat leidt tot vers 11, dat we straks ook rijkelijk toegevoegd krijgen die ingang in dat koninkrijk. En daar heeft de Heer ons toe gezet. Dus dat wij daar verantwoordelijk voor zijn, blijkt uit dit gedeelte. Maar het is de Heer die dat in ons wil bewerkstelligen. En als we ons daaraan toevertrouwen, daaraan zijn overgeven, dan doet hij dat werk ook in ons. Dan gaan we door naar de volgende. Die vinden wij in Judas. Vers 2. Er staat: barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Barmhartigheid en vrede en liefde zij u vermenigvuldigd. Hoe gebeurt dat? Nou, dan bladeren we even terug naar Petrus. Die zegt dat ook zo mooi. 2 Petrus 1. In het tweede vers. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Door de kennis. Hier staat weer epignosis. Dus met name over de wat diepere kennis ook. Van God en van Jezus onze Heere. Dan geldt dat natuurlijk dus ook voor barmhartigheid en vrede en liefde. Vrede wordt in beide versen genoemd. Hier staat genade en daar staat barmhartigheid en liefde. En beide wordt gezegd dat ze zouden vermenigvuldigen. En hier staat bij door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Dus daar waar we de Heer beter leren kennen vanuit zijn woord. En kennen is niet puur alleen verstandelijk, maar is ook in de wandel. En wijsheid opdoen is niet puur verstandelijk, maar wijsheid drukt zich ook uit in een wandel. Dat zegt Jacobus dan weer. Wie is wijs onder u? Die betonen uit zijn goede werken zijn zachtmoedige wijsheid. Dus wijsheid wordt uitgedrukt in werken, in dienen van de Heer. Ook in ieder geval. Dan gaan we terug naar 1 Timotheus 6. Daar staat in vers 11... gericht aan Timotheus, maar over zijn hoofd heen natuurlijk aan alle gelovigen. Maar gij, o mens Gods, dat betekent mens van God. Timotheus was een mens van God, omdat hij het eigendom van de Heer was. Dat zijn wij dus ook. Vliet deze dingen, wat hiervoor staat, rijkdom, geldgierigheid, de aardse dingen. Vliet deze dingen en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Kortom, strijd de goede strijd des geloofs. Grijp het eeuwige leven. Naar kun je beter tussen haakjes zetten. Heb dat eeuwige leven ook lief en leef daaruit. Gericht op de toekomende heerlijkheid. Dus jaag dat na. Er zijn allemaal aspecten die met het christelijke leven te maken hebben. Gerechtigheid. Ja, we zijn rechtvaardig, maar we zouden ook gerechtigheid doen en gerechtigheid werken. Godzaligheid, hoe we God op de juiste wijze mogen vereren. Geloof kun je vertalen met trouw. Dat is hetzelfde woord ook in het Grieks en bij gelegenheid wordt het ook zo vertaald, als het in de context beter uitkomt. Dienstknechten zouden hun heren alle trouw betonen, bewijzen. Daar zeg je niet alle geloof, maar het is in wezen hetzelfde woord. En dan staat er liefde, je ziet dat jaag je na, daar richt je dus op. En leidzaamheid, volharding en zachtmoedigheid is weer een vrucht van de geest. Dus het gaat altijd om de werking van Gods geest, van zijn woord, in de gelovige die zich daarvoor open stelt. Dan gaan we door naar 2 Timotheus 2, eigenlijk een paralleltekst van dit vorige vers. Vers 22 van 2 Timotheus 2. Maar vliet de begeerlijkheden der jonkheid, de begeerten van de jeugd, want hij was nog een jonge broeder, hè? En jaag na de rechtvaardigheid, geloof of trouw, liefde, vrede, met degenen die de Heere aanroepen uit een rein hart. In het voorgaande vers werd het nog tegen hem privé gezegd, persoonlijk. Hier zegt het, doe het samen met degenen die de Heere aanroepen uit een rein hart met je medegelovigen. Ook daarin dus een gerichtheid. Dan gaan we even door naar Hebreeën toe, hoofdstuk 10. Hoofdstuk 10. Dan lees ik jullie vanaf vers 19. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Nou, als dat dan allemaal zo is, dan is de conclusie: zo laat ons toegaan met een waarachtig hart
Hebreeën 4 zei, tot de troon der genade.
In volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten.
Dus het geweten schuilt in je hart.
Centrum. Gereinigd zijnde van een kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water.
Dus we zijn volkomen rein voor de Heer. Alleen de voeten worden nog gewassen in onze wandel. Dat doet de Heer ook. Omdat we ons aan hem toevertrouwen, doet hij dat. Hij houdt ons rein.
Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden, want die het beloofd heeft is getrouw.
Dat is als een tussenzin tussen haakjes gezet, maar dat geeft alleen maar
het belang aan dat die hoop die wij hebben niet alleen onwankelbaar is, maar ook door God beloofd is. En als God iets belooft, dan doet hij dat ook op zijn tijd.
Hoef je nooit aan te twijfelen.
En laat ons op elkander acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken.
En dit is dus ook in onze relatie ten opzichte van elkander. Als je bijvoorbeeld ziet dat iemand zou verachteren van de genade, dus de dingen van de Heer niet zo serieus meer neemt, maar je kent zo iemand, dan zou je hem toch bijvoorbeeld eens kunnen uitnodigen voor zo'n avond, om eens mee te gaan, dat hij weer eens onder het woord komt. Dat kan zo iemand trekken. Interesse weer zijn wekken voor het woord van God. Het kan door allerlei omstandigheden zijn dat iemand nou niet zo volop meer bezig is met de Heer en met zijn woord. En op die wijze in alle liefde elkander daarop scherpen, heet het hier. Andere vertalingen hebben aanvuren of aansporen. Letterlijk betekent om te prikkelen. Om te prikkelen tot die liefde.
Dus eigenlijk op te wekken. Maar ook hier zie je weer oog voor elkander hebben als iemand zou wellicht afdwalen van de Heer.
Maar als iemand niet mee wil, ja, dan houdt het op. Maar daar kun je wel oog voor hebben.
De zwakken onder de gelovigen zouden we ook oog voor hebben. Dus ook dat is een oproep. En daarna staat er, laat ons de onderlinge bijeenkomst, onze toevergadering, gaat het eigenlijk over. In de eerste plaats van onszelf naar de Heer toe, die uitloopt op de dag van de toevergadering bij de opname van de gemeente. En laten we dat dus te meer doen, naarmate we zien dat die dag nadert.
Nou, die dag is dichterbij dan in de dagen van de schrijver van de Hebreeënbrief. Daar zeg ik niks verkeerd mee, toch?
Nee, dus wij staan er verhoudingsgewijs dichterbij dan de schrijver toen. Dus naarmate dat we zien dat de omstandigheden in de richting van de opname van de gemeente wijzen in de wereld, in Israël, Midden-Oosten, ze daar oog voor hebben en dat toetsen aan het woord. Nou, naar die mate zouden we juist te meer ons aan de Heer toewijden. Want we zullen hem straks zien zoals hij is. We zullen hem gelijk wezen. Een hoop die ons inderdaad ook reinigt, zei je Johannesbrief, hè? Een vorige keer nog gelezen.
Ja, dit is een oproep om ook oog voor elkander te hebben. Maar wel vanuit liefde. Niet dat, weet je wel, dat vingertje, hè?
Oh, jij, hè? Dat gaat niet goed met jou, hè? Ik weet het wel. Nee, vanuit de liefde. En daar heb je wijsheid van de Heer voor nodig. Want bij de een werkt het zo, bij de ander werkt het zo. Maar dat je toch weer probeert op te wekken om met de Heer verder te gaan. Dan heb je een broeder of zuster gewonnen voor de Heer. In de praktijk. Dat is ook een belangrijke zaak. Nou, dit waren een heleboel schriftplaatsen in het licht van dat de liefde zou kunnen toenemen en overvloedig kan worden in onze levens. Maar nogmaals, de liefde moet wel de ruimte krijgen in onze levens om dat te kunnen doen. En de basis daarvan is nog altijd dat wij liefde hebben voor de Heer, voor zijn woord. Want als dat woord in ons blijft en in ons woont, dan zal dat ook een uitwerking hebben in onze levens. En dan kan de liefde ook toenemen. Ik moest denken aan de zonnebloem. De zonnebloem heeft ook een bloem die vol met zaadjes zit, waar die zonnebloemolie van komt. En het is een bloem die vol zaad zit. Eigenlijk hetzelfde beeld als de galiaanmeloen in dit geval, met al de zaadjes aan de binnenkant. Nu zit die aan de binnenkant van de bloem.
Je ziet die zaadjes, die worden ook geperst, er komt olie uit voort. Maar ja, de zonnebloem is ook een prachtig type in de natuur van ons allemaal als gelovigen. De zonnebloem is gericht op het licht, draait ook naar de zon toe. De zon is een beeld van de Heer zelf en hij is het licht. Zoals wij als gelovigen ook gericht zijn op God die licht is, op de Heer die het licht is en in het licht willen wandelen. Dus dat beeldt het ook al uit. Daarnaast is het zo dat dat zaad natuurlijk ook een beeld is van het woord van God. Het zit ook nog vol met olie. Het is dan wel geen olijfolie, maar het is wel olie. En olie wijst ook weer heen naar de Heilige Geest. En dat is ook waar de bloem feitelijk vol mee zit. Olie in het zaad. Woord, olie, is ook een beeld van de werking van het woord van God. Olie als beeld van de Geest, die het woord immers aan ons verder uitlegt. En de kleur van de bloem is geel. En als je dat in het Bijbelspectrum zet, bijvoorbeeld dat van de regenboog, dan is het de derde kleur. En de kleuren van de regenboog komen overeen met de bedelingen, de zeven kleuren. En de derde kleur is die bedeling van de belofte, waarin Abraham de belofte kreeg. En het was uiteindelijk de belofte van de Geest, die door het zaad van Abraham, de Heer Jezus Christus, voortgebracht zou worden in zijn opstanding en die hij ook deelt met een ieder. De kleur getuigt er eigenlijk ook al van de belofte. Daarnaast is het zo dat het een bloem is die heel graag in vochtige grond staat, dus waar veel water is. Nou, dat is logisch, water hebben wij ook nodig als beeld van het woord van God. Dat voedt ons en het is een van de grootste bloemen die er is. Dat kan wel 3 à 4 meter hoog worden, omdat het een hele hoge positie heeft. Wij als gelovigen, wij hebben zelfs een hemelse positie. En dat is wat zo'n bloem eigenlijk uitbeeldt. De gelovige die vol is met zaad, met het woord van God, wat hij tot zich neemt, daardoor kennis van Christus krijgt, die vrucht draagt, olie, geest, die daardoor bij ons bewerkt en die een hoge positie heeft. In de natuur staat het eigenlijk allemaal al afgebeeld, omdat de schepper dat zo gemaakt heeft. En dan wil ik tot slot nog 2 stukjes voorlezen die ik wel leuk vond. Liefde. Onze liefde hangt van de ontvanger ervan af. Als er 1000 mensen langs ons lopen, zullen we niet bij iedereen hetzelfde gevoel hebben. Onze liefde wordt onder andere bepaald door iemands uiterlijk en zijn persoonlijkheid. En zelfs als we een paar mensen vinden die we graag mogen, zullen onze gevoelens toch uiteenlopen. Hoe iemand ons behandelt, heeft invloed op onze liefde voor hem of haar. De ontvanger beïnvloedt onze liefde. Dat geldt niet voor de liefde van God. Wij hebben geen invloed op de thermostaat van zijn liefde voor ons. De liefde van God is afkomstig uit zijn binnenste en heeft niets te maken met wat hij binnen in ons aantreft als gelovigen. Zijn liefde bestaat zonder oorzaak en is spontaan. Houdt hij nu van ons vanwege onze goedheid, vanwege onze vriendelijkheid, vanwege ons grote geloof? Niet zozeer. Hij houdt van ons vanwege zijn goedheid, zijn vriendelijkheid, zijn grote geloof en trouw. Ander stukje, liefde verdraagt alles, heet dat. Zou het nou niet geweldig zijn als liefde een zelfbedieningsrestaurant was? Wat als je personen met wie je je leven deelt zelf kon samenstellen? Als je kon kiezen wat je wel neemt en wat je liever niet, of liever aan je voorbij ziet gaan. Wat als de ouders dat bij hun kinderen konden doen? Doe mij maar een bordje goede cijfers en schattige glimlachjes en laat die identiteitscrisis rond de puberteit maar zitten. En wat als kinderen hetzelfde met hun ouders konden doen? Graag een portie flinke zakgeld en gratis kost en inwoning en geen regels of tijd waarop ik thuis moet zijn, AUB. En partners? Ik neem een schaaltje gezondheid en goed humeur, maar wisselingen van baan en schoonfamilie en wasgoed passen niet in mijn dieet. Zou het niet geweldig zijn als liefde op zo'n manier een zelfbedieningsrestaurant was? Ja, het zou makkelijker zijn. Het zou fraaier zijn. Het zou zelfs pijnloos en vredig kunnen zijn. Maar weet je, dat is geen echte liefde. Gods liefde verdraagt alle dingen. Liefde aanvaardt niet hier en daar een beetje. Liefde is bereid alles te aanvaarden. En daarom zegt de schrift, verdraagt elkander in de liefde. In zijn kracht uiteraard. Laten we de Heer danken. Heer, we danken u voor deze avond. En we mogen beseffen, Heer, dat wij rijk geworden zijn in u. Dat uw liefde in onze hart is gekomen. En dat we daardoor u kunnen liefhebben. En ook elkander kunnen liefhebben. In ieder geval ook kunnen leren om elkanders lief te hebben. Zoals u ons hebt lief gehad. Onvoorwaardelijk, op grond van geloof. We danken u, Heer, dat we in die liefde mogen toenemen. Zoals we ook vanavond meerdere malen hebben gezien. Maar dat dat niet zozeer ons eigen werk is. Maar dat het wel onze keuze is om beschikbaar te zijn voor u. Om onze levens aan u toe te vertrouwen. En om ons te voeden met het kostbare woord van God. Opdat dat in onze harten geplant zou worden. En daardoor we leren om uw lief te hebben in toenemende mate. Want uw woord zegt, ik heb lief die mij lief hebben. En die liefde voor u drukt zich vooral uit in het liefhebben van uw woord. Dank u, Heer, dat u ons ook nabij wil zijn om elkander lief te hebben. Niet op grond zozeer van uiterlijke dingen of hoe wij ten opzichte van elkander gedragen, maar op grond van de liefde van Christus die in ons allen is. En op grond van de Heer die we liefhebben. En daarom ons verbonden weten met elkander. Als leden van hetzelfde lichaam. Dank u, Heer, dat u dat goede werk dan ook in ons verder wilt voortzetten, totdat die dag van Jezus Christus komt. En dat we u dan mogen zien in al uw heerlijkheid en u zelfs gelijk mogen wezen. Dank, Heer, voor die geweldige toekomst. En tot die tijd weten we, Heer, dat u ons nabij bent, dat u ons als hoge priester verzorgt en voor ons bidt en pleit, ons reinigt en ook heiligt in onze wandel, opdat we meer en meer naar u mogen toegroeien en het beeld van Gods Zoon gelijkvormig mogen worden. Heer, dank u wel dat u dat in ons verder wilt voortzetten. En daarom, Heer, vertrouwen we onszelf aan u toe. Want u bent het waard. U hebt ons gekocht met uw dierbaar bloed. En het is een voorrecht, Heer, om u te kunnen volgen, om u te kunnen dienen. En het is geweldig dat u ons daartoe bekwaam gemaakt hebt. Daarom, Heere, wilt u dat maar verder voortzetten in onze levens, opdat onze levens tot eer van uw naam zouden zijn. En dan mogen we weten dat we ook straks ons rijkelijk toegevoegd zal worden de ingang in dat eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. En we danken u voor uw nabijheid, ook deze avond en elke dag. En waar het moeilijk is, mogen we onze bekommernis op u werpen, in de wetenschap dat u voor ons zorgt. En zo dragen we dan ook de komende tijd weer aan u op. Wees u ons nabij in alles wat we mogen doen, en dat het mag zijn tot eer van uw naam alleen. Amen.